Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
István Rogozi werd dus in Brugge op zondag 28 maart 1943 tot priester gewijd en vertrok terstond, volop tijdens Wereldoorlog II naar zijn Hongarije. Hij werd aangenomen door de bisschop van Vaats en bekwam een eerste benoeming als kapelaan en godsdienstleraar in een grote voorstad van Budapest, Pest Erzsébet of Pest Sint-Elisabeth. Zijn pastoor werd deken-kanunik Décsei. De Hongaren vochten vanaf het begin van de oorlog mee met de Duitsers in Joegoslavië, Roemenië en Tsjechoslowakije. In maart 1944 grijpen de Duitsers effectief de macht, wat dan vooral voor de Hongaarse Joden zeer erge gevolgen had. Het echte oorlogsgeweld bereikte Hongarije in april 1944, toen de Amerikanen en Britten Budapest bombarderen. En een van de grote gevolgen van de bombardementen waren de vele weeskinderen. En daarover ontfermde István zich, alsook over de Joodse slachtoffers. Zijn weeskinderen noemde hij zijn arendjongskens. En hij voedde hen op naar het voorbeeld van de KSA die hij had leren kennen in Vlaanderen. En de lijfspreuk was: alles voor de arendjongskens en de arendjongskens voor Christus, voor God. Ze wonen in een kapotgeschoten huis in de Descheustraat, waar hij begon aan te bouwen. En ondanks de oorlogssfeer slaagde hij erin zijn weeskinderen toch een mooie kerst te bezorgen. Hij krijgt grote hulp van onder meer een 20-jarige jonge vrouw, Kemeni, Jolaan of Jolika, genoemd als Kis Mama of Moedertje, die 30 jaar lang lief en leed deelde met priester István. Ook was er de moeder van een van de kinderen, Mami, genaamd. In augustus 1944 beginnen de Russen dan Hongarije binnen te vallen via Roemenië. De Hongaarse leider Horthy voelt de nederlaag aankomen en sluit een verdrag met Moskou. Hierop grijpen de Hongaarse nazi-gezinde pijlkruisers de macht en voeren een schrikbewind. Maar vanaf januari 1945 naderden de Russen Budapest.
In januari 1945 werd de toestand zeer hachelijk. Het Sovjetleger had Soroksar bereikt en we hoorden het oorlogsgeweld dichtbij. De straten waren ontvolkt en de Duitse tanks rolden lawaaierig voorbij. Ik liet mijn kinderen in veilige handen achter en fietste verscheidene keren naar de binnenstad van Budapest. De voorzienigheid was me duidelijk nabij, want telkens vond ik wat eten voor mijn kinderen. Eens kwam ik juist op tijd toen een granaat een paard had neergeveld. De hongerige mensen bestormden het dode dier, dat in enkele ogenblikken in stukken was gereten. Men liet me een volledige hesp en achterpoot voor mijn weeskinderen. Met moeite kon ik het vlees op mijn fiets binden, De mensen keken verwonderd naar die priester, die met een groot stuk paardenvlees op zijn fiets voortzwoegde. Een werkman sprak me aan. Waar naartoe met die paardenbil, eerwaarde? Ik breng die naar mijn hongerige weeskinderen. Het was een grote verlichting toen die brave man me hielp de zwaar beladen fiets voor te duwen. De kleine ontvingen ons met jubelkreten. Het was al laat, maar mijn vriendelijke helper stak nog een handje toe om het vlees te snijden. Dankbaar gaf ik hem zijn deel. De vrouwen van de huishouding braden onze kostbare buit en zo hadden we dagenlang vlees, dat we al meerdere weken hadden gemist. Een andermaal fietste ik naar de pastorij van Patsirta. De streek leek zodanig uitgestorven dat ik met een gerust hart mijn fiets tegen de omheining plaatste. Vanuit zijn schuilplaats riep de pastoor mij toe.
Hoe ben je hier geraakt?
De Russen zijn nog slechts een paar honderd meter van hier. En ieder ogenblik kunnen ze doorbreken. Haastig nam ik afscheid, want ik hoorde de kogels al fluiten en de obussen ontploffen. Een van mijn fietsbanden werd geraakt, zodat ik verplicht was lopend mijn fiets voor te duwen. En kogels suisden langs mijn oren. Terugtrekkende Duitse soldaten, te voet of op wagens, stormden me voorbij. Terwijl ik ons huis binnenvluchtte, riep ik: De Russen zijn in aantocht. Blijft allemaal binnen. We barricadeerden ons in ons huisje. De kinderen waren echt in paniek. Ofschoon ik ze wilde kalmeren met te zeggen dat de Russische soldaten geen kinderen zouden kwaad doen. Onze Joodse familie verzekerde ons dat zij ons zouden beschermen, mochten de soldaten toch komen. Na een beroerde nacht met zwaar geschut was het oorlogsrumoer de volgende morgen gestild. Die heugelijke morgen van 9 januari, ik vergeet die nooit meer, waagde ik me behoedzaam op straat. Ik ontmoette er een vrouwtje dat water ging halen. Ach, eerwaarde, de Russen zijn reeds in de grote kerk. Ze gaan van huis tot huis om Duitse soldaten te zoeken. Op mijn toog speelde ik een groot kruis en op mijn arm een rood kruisband. En zo trok ik uit om de toestand te verkennen. De kerk zag er van binnen smerig uit, overal vuilnis, alsof de soldaten er de nacht hadden doorgebracht. Ik haastte me naar de crypte, waar ik het heilig sacrament en het kostbaar vaatwerk verborgen had. Ook daar was alles overhoop gehaald, maar goddank, de soldaten hadden de schuilplaats niet ontdekt. En dankbaar knielde ik voor het sacramentsaltaar neer en liet verder alles onaangeroerd, want dit was voor het ogenblik de veiligste plaats als tabernakel. De pastoor vond ik in de kelder van zijn pastorie en hij zei me bedroefd dat hij de enige plaats was waar hij nog mocht verblijven, want de soldaten hadden al de kamers in zijn huis bezet. Toen ik de deur van mijn eigen kamer opende, viel ik haast omver van de tabaksrook en de alcoholstank. Het was er vol soldaten. Ik trachtte met tekens uit te leggen dat dit mijn kamer was. Een van de soldaten duwde me een fles brandewijn in de hand. Tevergeefs weigerde ik te drinken. Ik was verplicht een slok te nemen en die brandde in mijn keel. Ik begon te hoesten en de tranen liepen uit mijn ogen. Tot groot vermaak van de soldatenbende. En opgelucht kon ik uit de kamer wegwaggelen. Op straat botste ik op soldaten die schoten losten. maar die tot mijn grote verbazing acht sloegen op mijn priesterkleed en het kruis op mijn borst. Hoeveel avontuurlijke tochten heb ik toen meegemaakt tussen Pest Sint-Elisabeth en Maria Remete. Ik had niet alleen de zorg over mijn weeskinderen, maar ook over moeder en de vele vluchtelingen en daklozen die in het ouderlijke huis verbleven. De terugtrekkende Duitsers hadden al de bruggen over de Donau opgeblazen. Slechts over een gehavende schipbrug kon ik met mijn fiets de stroom oversteken. Aan beide uiteinden van dit schip hielden Russische soldaten de wacht. Toen ik ongeveer in het midden van de schipbrug stond, richtte een van de soldaten zijn geweer op mij en wees naar mijn fiets. Ik begreep wel dat hij deze opeiste. Mijn eerste gedachte was te vluchten, maar dit zou niet verstandig zijn, want er stonden soldaten op wacht aan de andere kant van de stroom. En tevergeefs legde ik uit dat ik de fiets nodig had als ziekenverzorger van het Rode Kruis. "Het is oorlog," schreeuwde de soldaat. "Wij hebben jouw fiets meer nodig." Aan de oever stond een grote vrachtwagen vol fietsen. Ook mijn trouwe gezel werd tussen de anderen gegooid. Het was laat in de avond toen ik Maria Remete bereikte. Een Joodse lerares, die sinds lang met haar dochter bij ons verbleef, gaf mij het adres van een vriendin van haar in Pest Sint-Elisabeth. Zij had haar een damesfiets op de zolder gezet. Indien die fiets er nog stond, kon ik die gerust gebruiken. De fiets vond ik, goddank, in goede staat, en zo kon ik de voedselinzameling voortzetten. Op een avond beukte een dronken Russische soldaat met de kolf van zijn geweer op onze deur. Wat kon ik anders doen dan die openmaken en gaan kijken? De soldaat wilde met geweld ons huis binnendringen. Ik versperde hem de weg, doch hij werd woedend en bedreigde mij met zijn geweer. Ik kon hem dit geweer uit zijn handen wringen en hem buiten stoten. Razend ging hij me te lijf. Hij sleurde aan mijn toog en mijn armen. En op zijn geschreeuw kwam de patrouille toegelopen. Hij werd aangehouden en weggeleid. Uitgeput viel ik daarna neer op de drempel, bevend over gans mijn lichaam. Mijn God, hoe heb ik het aangedurfd tegen een woedende dronken soldaat? Het was als een strijd van David tegen Goliath. Wat zou er gebeurd zijn? Had hij ons huis kunnen binnendringen? Wat met de drie weerloze vrouwen en mijn weeskinderen? Ook een 20-jarig meisje, Jolaan genoemd, was bij ons. In Budapest werd ze eerder al door een schot in de buik getroffen. Haar zuster bracht haar op een slede naar Pest Sint-Elisabeth, want ze vonden geen hospitaal waar ze verzorgd kon worden. Men zorgde voor een voorlopig verband, en zo belanden de twee meisjes bij ons, waar ik hen in de keuken een lichtplaats kon bezorgen. Toen ik me na de val moeizaam had opgericht, stak Anna Neni geschrokken het hoofd buiten. "Toch niet ergs, Atja? Ik hoop dat je niet gekwetst bent." "Goddank, het is niet erg. Alleen maar deze, mijn enige toog gescheurd en al de knopen eraf." Toen pastoor Detsei me zag, ademde hij verlicht. "Ach, Pietju, je bent toch gekomen. De Russen hebben zich in de pastorie genesteld, alsof ze hier eeuwig willen blijven. Ik heb alleen nog een hoekje om er te leven, en wat kan ik hier nog doen?" "Ik denk nu aan iets, Atja. Destijds had u er bezwaren tegen dat ik zoveel kinderen aanvaarde. Als ik nu enkele van die kinderen bij u zou brengen, dan kan u aanvoeren dat u gans het huis nodig hebt als weeshuis. Goed, Pietje, goed. Je mag er wel 100 brengen. Als ik maar van dat gespuis verlost geraak. Ik ging naar de Russische autoriteiten in de Ertsjebetstraat. Het was niet gemakkelijk om tot bij de stadscommandant te geraken. Hij bekeek me met belangstelling.
Wat komt die pope hier zoeken?
Ik heb vele weeskinderen, jongens en meisjes. En ik schetste een dramatisch beeld. Maar er is geen weeshuis. Waar moet ik hen brengen? Ze zouden een plaats kunnen vinden in de pastorie, maar die zit vol soldaten. Kon ik maar mijn weesjes in de pastorie onderbrengen? De kolonel wenkte zonder aarzelen een officier. De soldaten moeten vandaag nog de pastorie verlaten. Aangemoedigd door mijn succes, zei ik tot de tolk: men heeft mijn fiets genomen. De kolonel sprong recht en schreeuwde verbolgen: de Russen stelen niet. En hij bonkte met zijn vuist op tafel. Hij wees naar de deur en ik spoedde me heen. En tegen de avond verliet de laatste soldaat de pastorie. Intussen kwamen de kapelaans ook terug en namen hun kamers weer in. Van de verhuizing van mijn weesjes kwam natuurlijk niets terecht. We kregen echter de officiële convocatie dat de geestelijkheid van de parochie voor de zuiveringscommissie moest verschijnen. Kanunnik deken Detschei wou het indruk maken en meldde zich aan in vol ornaat met borstkruis en kanunnikmantel. In mijn afgedragen toog geleek ik op een mus naast een arend. Ik werd de eerste binnengeroepen. De commissie zat aan een lange tafel. Ze staken de hoofden bij elkaar. Wij weten dat u de armen geholpen en de Joden verborgen hebt. Nu draagt u de zorg voor weeskinderen. U komt in aanmerking voor een eervolle vermelding. Een soort dokter voegde er nog aan toe. U draagt ook de zorg voor een gekwetst meisje. We zullen haar in het hospitaal opnemen voor operatie. Het verhoor van onze pastoordeken duurde heel wat langer. Het luid geroep dat uit de kamer tot ons doordrong, liet ons iets ergs vermoeden. En toen twee politiemannen hem wegleidden, kon hij mij nog toefluisteren: ze hebben me aangehouden. Breng een burgerpak naar de politie. Het lot van mijn pastoor ergerde me en deed me pijn. Ik haastte me naar de pastorie, raapte er de meest noodzakelijke dingen bij elkaar en bracht de spullen naar de politie. Toen een politieman zijn toog bracht, zag ik er bloedvlekken op. Later vernam ik hoe meedogenloos hij geslagen werd en geïnterneerd in een steenbakkerij. Regelmatig bracht ik hem een pakje, doch zij lieten me niet toe met hem te spreken. Op zekere dag zag ik geïnterneerden in de Kossuthstraat een vuilniswagen voortduwen. Vooraan onze pastoordeken, moeizaam zwoegend aan de disselboom. Heer Kanunnik, riep ik ontzet en liep hem tegemoet. Een bewaker duwde we met een smalend glag opzij. Hij is geen kanunnik meer, hij is een geïnterneerde. En toen onze pastoor me droevig aankeek, zag ik Christus die zijn kruis droeg. De voedselschaarste werd met de dag meer problematisch. Er was maar één oplossing: naar de buiten trekken en voorraad verzamelen. Een jonge vrouw vroeg me haar te vergezellen, samen met haar moeder. Deze had een broer priester in Kistkun Holash. Ze wilde hem gaan bezoeken, want hij had sinds maanden niets meer van zijn familie gehoord. Maar alleen durfde ze toch niet daarheen gaan. Voor mij leek het een goede gelegenheid om op het platteland te geraken. En Latsi, één van onze kapelaans, bood zich aan om ons ook te vergezellen. Ik hoorde dat deze nacht vanuit het station de eerste trein zou vertrekken. Natuurlijk was het een goederentrein. We waren goed op tijd in het station en toch was het al moeilijk een plaatsje te vinden. Er waren zoveel mensen die terugkeerden naar de buiten of daarheen reisden op zoek naar levensmiddelen. Het was een ijskoude winteravond en in de wagons waren vele kinderen, zelfs zuigelingen. Latsi, zei ik aan mijn collega, hier vriezen we dood deze nacht. Willen we eens gaan rondneuzen? Het station stond vol konvooien. In een van de wagons ontdekte ik een kleine ijzeren kachel met een lange buis. De redding is nabij, riep ik vol blijdschap. Nu moeten we nog aan brandstof geraken. 5, 6 mannen sprongen uit de wagen en staken een handje toe. In een oogwenk kwamen ze terug met wat hout en een paar emmers kolen. Weldra ronkte ons kacheltje en vulde de wagon met een aangename warmte. Konden we nu maar gauw vertrekken, zuchtte een vrouw die een wenend kind droeg. Het kind begon steeds maar luider te schreien. Dat kwam ons verdacht voor. Te meer dat we ook een vreemde geur gewaar werden. Enkele vrouwen riepen haar toe, haar kind proper te maken. Ach, lieve mensen, jammerde de vrouw. Hoe moet ik dat aanvangen? We hebben niets. Vlug hadden wij wat samengeraapte vodden bijeen en krantenpapier. Het vuile boeltje werd zorgvuldig verpakt en in haar korf gemoffeld. Plots werd een schuifdeur met veel geraas opengerukt. Een soldaat loerde naar binnen, greep het korfje en verdween in de duisternis. Niettegenstaande de grote spanning, brak iedereen uit in een schaterlach. Die zal nogal opkijken naar zijn oorlogsbuit. Eindelijk kwam onze trein in beweging. De pastoor was zo gelukkig zijn zuster en zijn nicht te kunnen omhelzen. We waren uitgehongerd, maar we vonden er alles wat we maar konden begeren. En toch smaakten die lekkere dingen mij niet, als ik aan mijn weeskinderen dacht, die nu beslist honger leden. Ik maakte mijn zorgen aan de pastoor bekend, die nog dezelfde dag een inzameling organiseerde. In de avond brachten de parochianen een ontzaglijke hoeveelheid levensmiddelen voor de kinderen samen. Wat een weelde! Zelfs ganzen, eenden en kippen waren erbij. Mooi zo. Maar de pastoor krabde in zijn haar en ik ook. Hoe krijg ik dat nu allemaal thuis? Er is geen enkel paard in Ganzentorp en de trein? God weet wanneer die weer eens naar Pest rijdt. Op de binnenkoer van de pastorie zag ik een grote wagen met 4 wielen. Meneer pastoor, kunnen wij die wagen even in leen krijgen? Niet in leen, mijn beste. Neem die maar gerust mee. Iemand, ik weet niet wie, heeft die hier achtergelaten. Goeie reis ermee. We begonnen in te pakken en te laden. De pastoor deed er nog een grote zak aardappelen en een vaatje honing bij voor de kinderen. En nu naar bed, want zo'n reis moet je flink uitgerust ondernemen. Naar bed? Geen sprake van, meneer pastoor. Wij vertrekken aanstonds, nietwaar, Latsi? Je bent het toch met me eens? Jawel, laten we maar vertrekken, antwoordde hij lachend. Onze lading woog minstens 250 kilogram en we hadden 140 kilometer af te leggen. De weg was zeer slecht en de huilende wind joeg ons de bijtende sneeuw in het gezicht. Wat was die nacht lang op de uitzichtloze baan. Bij dageraad reden we een stadje binnen. De zusterkes der armen ontvingen ons met verrukking. Wij droegen de mis op in hun kapel en kregen er een stevig ontbijt. Ze drongen er wel op aan dat we wat zouden blijven uitrusten. Maar ik dacht aan de hongerige kinderen. Het was omstreeks de middag toen een Russische vrachtwagen ons bijna in de sloot reed. Ik schreeuwde luid van de hevige pijn die ik in mijn schouder voelde. De vrachtwagen stopte. Terwijl ik mijn bezeerde schouder betastte, kwam Laatsi toegelopen en pompte mijn arm wat op en neer. Er is niks gebroken, stelde hij deskundig vast. Maar ik zag sterren, veel nieuwe. Twee Russische soldaten kwamen op ons toe. Met gebaren legde ik hun uit dat ik priester was, op zoek naar eten voor mijn weeskinderen. Ze bekeken mij van onder tot boven en zagen het kruis op mijn toog. Na even beraadslagen lieten ze me gaan, doch Laatsi, die een soort scoutskostuum droeg, grepen ze bij de arm. Jij gaat met ons mee, soldaat. En ze duwden hem op de wagen. Laatsi, laat me toch niet alleen, kreunde ik. Maar de vrachtwagen reed weg, in volle vaart. Wat nu met mij, heer? Jij zal me toch niet verlaten? Met een stevige streng over mijn borst gespannen, trok ik de kar voort als een muildier. Ju, paardje, ju! De kilometers waren eindeloos lang. Het zweet stroomde van me. En iedere kilometerpaal was voor mij een statie van de kruisweg. Als ik tweemaal deze kruisweg doorzwoegd zal hebben, zal ik in Ketskemet zijn. En inderdaad, bij valavond op het einde van de tweede kruisweg, strompelde ik de stad binnen. Hé, Lapitiu, je bent er ook geraakt. Hij stormde naar me toe, mijn priestervriend.
Inderdaad, priester Laatsi was er ondertussen in geslaagd te vluchten toen de Russen een herberg opzochten en slechts één bewaker bij de vrachtwagen achterlieten. De twee priesters, Istvan en Laatsi, konden slapen in het klooster van de paters Piaristen en heel vroeg in de morgen, na de heilige mis, op te dragen en ontbeten te hebben, vertrokken ze met een zware kar vol nieuwe moed naar Pest Sint Elisabeth.
En zo kwamen we aan de grens van Pest Sint Elisabeth. En daar namen bekenden de hulpactie over. Ofschoon het nu al laat in de avond was, kwamen mijn weesjes half gekleed toegelopen en hingen ons aan het lijf.
Atja, Atja, we dachten dat je dood waart.
U zijt net op tijd gekomen, Atja, want onze voorraad is op. We hebben de kinderen geen avondmaal kunnen geven. Maar dit avondmaal werd een kermis.
Mijn Arend Jonske zat was een grote familie. Het is wonderlijk hoe die kinderen elkander hebben opgevoed. Want feitelijk als pedagoog, ik was maar alleen. Ik had zoveel kinderen en ik moest voor zoveel zorg dragen. En ik heb de kinderen trachten aan te leren dat zij moeten elkander voorbeeld geven, elkander helpen.